Gemeente, we openen in deze leerdienst Gods heilig en onfeilbaar woord in het Nieuwe Testament. En wel in Romeinen 7. Romeinen 7 is onze schriftlezing vanaf de versen 14 tot en met 26. Romeinen 7, de versen 14 tot en met 26. En daar lezen we Gods heilig woord als volgt. In Romeinen 7, vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst willen we vanavond een begin maken met het vijfde en laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels, wat gaat over de volharding der heiligen. En met de hulp des Heren willen we stilstaan bij de eerste drie artikelen die we samen lezen. Artikel 1, daar belijden we met onze Dordtse vaderen die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. En ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Hetwelk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigt en ten einde toe krachtiglijk bewaard. Tot zover deze eerste drie artikelen van hoofdstuk 5. En gemeente, dan gaat het in het eerste artikel over de verlossing van een zondaar. En in het tweede artikel over de strijd van een verloste zondaar. En in het derde artikel, en dat is ook onze derde gedachte, gaat het over de troost voor een verloste zondaar. De verlossing van een zondaar, de strijd van een verloste zondaar en de troost voor een verloste zondaar. Gemeente, we beginnen dus vanavond aan dat vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels over de volharding der heiligen. In de vorige hoofdstukken 3 en 4 werden we uitvoerig onderwezen over de wedergeboorte. We hoorden over de noodzakelijkheid daarvan. Maar ook over de mogelijkheid en de werkelijkheid van deze nieuwe geboorte. De mens die van nature dood is in de zonden en de misdaden, wordt door Gods levend wekkende en levend scheppende woord uit zijn doodstaat opgewekt om op te staan tot een nieuw leven. Doden zullen horen de stem van de levende God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. We kunnen dus niet sterven zoals we geboren zijn. We moeten wederom geboren worden, anders kunnen we het koninkrijk Gods niet zien. Er moet in ons alle leven een verandering, een vernieuwing voltrekken door woord en geest. Hoofdstuk 5 haalt het aan het begin allemaal nog even kort aan. Die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij der zonde, doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk, niet geheel, van het vlees en het lichaam der zonde. Het gaat dus in dit eerste artikel over de verlossing van een zondaar. En heel duidelijk wordt hier beleden dat die verlossing Gods werk is. We hebben dat ook al in de vorige artikelen genoemd. Telkens komt dat terug. En gemeente, dat is ook in 2018 van belang dat te benadrukken. De Dordtse leerregels worden ook wel genoemd de 5 artikelen tegen de remonstranten. En die remonstranten die zijn er nog steeds. Ten diepste leeft het van nature in ons aller hart en leven. Maar er zijn ook remonstrantse kerken. En een tijdje geleden liep ik voorbij zo'n remonstrantse kerk. En ik zag een poster op het raam geplakt en ik dacht, dat is nu precies waar het in de remonstrantse kerk en bij remonstranten om gaat. Op die poster stond: geloof begint bij jou. Geloof begint bij jou. En natuurlijk klinkt daar de opdracht in Gods woord op allerlei manieren: geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Bekeert u en gelooft het evangelie. Maar een ieder die dat geloof mag kennen, die weet: het is Gods gave. Het begint niet bij ons, maar het begint bij God. Dat is precies het tegenovergestelde. Onze Dordtse vaders die leren op grond van Gods woord: de mens is door de val in het paradijs zo verloren dat hij niet eens weet dat hij verloren is. Laat staan dat hij zou weten hoe verloren hij is en waarvan hij nu eigenlijk verlost moet worden. Als de Heere zelf niet had ingegrepen, zou geen mens ooit verlost kunnen worden. De verlossing is het werk van de drie-enige God. En we zien dat zo duidelijk ook naar voren komen in het begin van het eerste artikel van hoofdstuk 5. Verlossing zou geen werkelijkheid zijn, gemeente, zonder Gods voornemen. Zonder de roeping tot de gemeenschap van de Zoon en de wedergeboorte door de Heilige Geest. De nauwe samenhang tussen de verkiezing, roeping en wedergeboorte komt hier duidelijk openbaar. Ook de nauwe samenhang van de kennis van Christus en de wedergeboorte wordt hier beleden. God roept vanuit zijn welbehagen een zondaar tot de gemeenschap van zijn Zoon. Want alleen in Christus kunnen we voor God bestaan. En die vereniging met Christus, die vindt plaats in de wedergeboorte. Waar een zondaar als een gans verlorene tot de troon der genade nadert en om Gods genade geopenbaard in Christus leert smeken. En als God zijn genade schenkt, dan vindt die vereniging met de zaligmaker plaats. En welzalig de mens die dat mag gebeuren, want die wordt verlost. Verlost van zonde en schuld. O, wat een wonder. Nu willen onze Dordtse vaders hier duidelijk maken dat het in dit leven gaat om een gedeeltelijke verlossing. Lees maar hoe de belijdenis verder gaat. Die verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Dus hij verlost wel van de heerschappij. Jongelui, heerschappij betekent de overheersende macht van de zonde, waarin de mens geboren wordt en waarin hij leeft in zijn natuurlijke bestaan. De zonde is een sterke, vasthoudende en volhardende heer, zo kunnen we zeggen, die niet snel loslaat. En die alles op alles zet om zijn prooi vast te houden. Als ons die heerschappij gaat benauwen, dan klemt de vraag: zou ik ooit bevrijd kunnen worden? Zou ik ooit los kunnen komen en me aan die heerschappij van de zonde kunnen ontworstelen? Daar is maar één antwoord op. Tenzij er een sterkere, machtiger Heer is, en die is er. De macht en de kracht van Christus zijn sterker dan de macht en de kracht van de zonde. Geliefden, waar Gods genade geschonken en het geloof geoefend wordt, daar wordt de heerschappij van de zonde gebroken. Dan worden we het eigendom van iemand anders. Niet meer van de vorst der duisternis. Niet meer van onszelf, maar van de Heere Jezus Christus. Dan worden we ook verlost van de slavernij van de zonde. Wat betekent dat? Wel, we zijn van nature slaven van de zonde. We zijn niet verslaafd en toch wel verslaafd. Misschien niet verslaafd aan drank en drugs, aan seks of sport, maar wel verslaafd aan de zonde. Ik heb wel eens dat voorbeeld genoemd van iemand die verslaafd was aan roken. En toen zei iemand tegen hem, stop er toch mee, waarop hij antwoordde, stop jij maar eens met zondigen. Nou, dat lukt niet. Laatst, toen zeiden we dat nog op de catechisatie. Probeer het maar eens. Aan begin van de dag, om nu niet meer te zondigen. Indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dan krijgen we een nieuwe lust en een nieuwe begeerte om voor de Heere te leven en om Hem alleen te dienen. Nu belijden onze vaders in artikel 1, doch Hij verlost hen in dit leven niet, ganselijk niet, geheel van het vlees en het lichaam der zonde. Hoe kan dat nu? Is de Heere Jezus dan toch geen volkomen zaligmaker? Ja, dat is hij wel. Een volkomen zaligmaker. Die een volkomen verlossing schenkt. Maar wat betekent het dan? Doch hij verlost hen in dit leven niet geheel van het vlees en het lichaam der zonde. Het betekent dit. In het leven van een verloste zondaar, van een kind van God, staat de zonde niet meer aan het roer van ons levensschip. De zonde heeft het niet meer voor het zeggen, heeft geen heerschappij meer. Zoals we samen hebben gelezen in dit artikel 1. We zijn geen slaven meer, maar die zonde die is nog wel aan boord. Die zonde die werkt in ons vlees en in ons lichaam. Vlees en lichaam, dat zijn de gebieden waarop de zonde zijn gang gaat, zo kunnen we zeggen. Kijk, sommige mensen die denken, als iemand verlost is, dat hij dan geen zondaar meer is en geen zonde meer doet. De remonstranten die beweren dat de mens met behulp van Gods genade tot een zekere volmaaktheid kon komen. Wanneer hij goed zijn best doet, dan zal God zijn leven voor goed en volmaakt aanzien. Onze gereformeerde belijdenisgeschriften leren ons dat God door zijn bekerende genade de mens wel radicaal aangrijpt. Tot in het diepst van zijn verloren bestaan. Maar ze houden tegelijk vast dat de mens in dit leven niet boven de staat van een zondaar uitkomt. Over een paar dagen is 31 oktober, de reformatie wordt herdacht en we hebben dat gisteravond hier al in de kerk gedaan. Luther die sprak over het simul justus, simul peccator. Dat is Latijn en dat betekent tegelijk rechtvaardig, tegelijk zondaar. Rechtens geen zondaar meer en praktisch wel een zondaar. Zijn staat is die van een vrijgesproken kind van God. Maar zijn stand, zijn dagelijkse levensopenbaring, is die van een zondaar. In het gelezen schriftgedeelte spreekt Paulus niet over de situatie voor zijn bekering, maar over de situatie na zijn bekering. Als hij een kind van God is. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Iemand heeft ooit eens een lied gemaakt met de regel en nu geen zondaar meer. Klopt dat aan de ene kant wel en aan de andere kant niet? Die regel is waar, maar alleen als geloofswerkelijkheid. God ziet in Christus geen zonde meer in mij, maar daarom heb ik ze nog wel. Ze worden mij in de weg van de wedergeboorte steeds meer tot last. We zeggen wel eens, Gods kind gaat minder zonde doen, maar in de beleving steeds groter zondaar worden. Jongelui, als je de Heere mag vrezen, dan mag je weten dat je zonden vergeven zijn. Maar dat betekent niet dat je nooit geen zonde meer doet. Was het maar waar. Een ware christen. De catechisatie kwam dat een keer aan de orde. Dat is een tweemens. Aan de ene kant totaal nieuw in Christus. En aan de andere kant steeds weer te kampen hebbend met die oude mens. Aan de ene kant verlost, o wonder van genade. En aan de andere kant klagen vanwege het nog niet totaal verlost zijn. Er is geen mens die hier op aarde ooit tot die volmaaktheid komt. Het blijft een strijd. De strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Het voorbeeld wordt wel eens aangehaald van de Tweede Wereldoorlog. In de strijd tegen de Duitsers kwam er een beslissende wending op D-Day. En jongeren, jullie weten wel, dat was op 6 juni 1944... toen de geallieerden landen op de stranden van Normandië. En nog steeds is daar een herinnering aan te zien. D-Day. Maar die strijd die zich daartoe toen plaatsvond, betekende nog niet de totale overwinning. De victoriedag, de V-Day, dat zou nog maanden duren voordat werkelijk de Duitsers verslagen waren. Het geeft iets aan van die verlossing die er is door Christus, die nog niet totaal is. Het blijft een strijd, de strijd tussen de oude en de nieuwe mens, of de strijd tussen vlees en geest. Alleen de nieuwe mens heeft last van zijn oude mens. Degene die nog niet wederom geboren is, ja, die leeft in harmonie met zijn oude mens. Die is één en al oude mens. Die weet van geen strijd. Om te denken aan de preek van vanmorgen, geen strijd tegen die driehoofdige vijand. Gemeente, daarop moeten we ons onderzoeken. Is daar strijd in ons leven? Hebben we last van onze zonde? Verstaan we Paulus als hij zegt, het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Daar heb ik smart over. Nu kan ik me voorstellen dat er een jongere is op de galerij die goed zit te luisteren. En die denkt, dominee, ja, waarom verlost de Heere zijn kinderen eigenlijk niet volkomen? Zodat er van strijd tegen de zonde in het vlees en in het lichaam geen sprake meer is. Dat zou toch geweldig zijn als een kind van God niet ene zonde meer zou doen. Wat zou zo iemand dat tot een voorbeeld zijn, vind je niet? Iemand die nooit meer enige zonde doet. Nu moet je helaas zeggen van iemand die de Heere vreest. Is dat nu een kind van God? In zonde gevallen. Doet nog zoveel verkeerde dingen. Waarom geen totale verlossing? Waarom is dat pas aan het eind van ons leven? Daar kunnen verschillende antwoorden op gegeven worden. Stel dat dat zo zou zijn. Dat iemand totaal verlost zou zijn. Dus niet ene zonde meer zou doen, zou kunnen doen. Dan zou die gemakkelijk hoogmoedig kunnen worden. Of, wat ik een keer bij iemand las, die wilde, kan een verlost kind van Adam niet verdragen. Of, anders is er geen verlangen naar de volkomen verlossing hierboven. Is dat het juist niet? Als je bij jezelf ontdekt, er is nog zoveel wat verkeerd is. Wat kan je dat doen, verlangen naar die volkomen verlossing, om dan nooit meer te zondigen. En om dan altijd volmaakt God te bedoelen. Het valt op dat in dit eerste artikel en ook in de volgende artikelen geen antwoord gegeven wordt op dergelijke vragen. Waarom nu geen volkomen verlossing? Onze vaders stellen geen vragen die de schrift niet stelt. En ze beantwoorden dus ook geen vragen waar de schrift geen antwoord op geeft. De Engelse puritein John Owen, die benadrukt in zijn werken dat de zonde een grote kracht blijft in het leven van een christen. Genade verandert het wezen van de mens, maar niets verandert het wezen van de zonde. De zonde kan in de gelovigen de kop weer opsteken. Als er niet geleefd wordt vanuit die gemeenschap met Christus. Owen benadrukt de verantwoordelijkheid van de mens, maar altijd in samenhang met de gemeenschap met Christus. In die gemeenschap sterft de zonde een langzame dood. De Puriteinse prediker die roept de gelovigen ertoe op om van daaruit de zonde te doden, omdat de zonde hen anders zal doden. Wie toegeeft aan de verleiding van de zonde, bijvoorbeeld via internet, die is verkocht. We moeten steeds blijven bedenken dat het infecteren van de gedachten het begin is van het doen van zonde. Een verloste zondaar is dus nog niet volkomen verlost. En dan gaan onze Dordtse vaders in artikel 2 verder. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. Het gaat dan over de strijd van een verloste zondaar. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. Dat is een typerende uitdrukking. Die uitdrukking die geeft aan dat een verloste zondaar zwak blijft. In zichzelf allerminst sterk. Het behoeven dus geen uitbrekende zonde te zijn. Het gaat om de dagelijkse zonden der zwakheid. Wat kan dat zijn? Wel een vastgeroeste, verkeerde gewoonte. Een niet juiste manier van spreken. Een klein egoïstisch trekje. Een zondige blik van begeerte. En ga zo maar door. Dagelijkse zonden van zwakheid. Strijden we ertegen. Want dat is ermee verbonden. Ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Dat zijn de werken die gedaan worden door het geloof. En zelfs daarin zijn nog zwakheden en zonden te vinden. De allerbeste werken der heiligen. In de catechismus komen we dat ook tegen. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, denk maar aan het gebed. Allerbeste werk. Daar zitten nog zwakheden aan verbonden. Daar kleven gebreken aan. Dominee, hoe dan? Wel, hoe gemakkelijk kunnen we niet naar onszelf toebidden? En wat kunnen onze gedachten bij het bidden afdwalen? Hebt u daar nooit last van? Ik wel. Dat je aan bidden bent voor de maaltijd, na de maaltijd, en dat je gedachten zo afdwalen. Daar schrik je van. Ook onze kerkgang is een goed werk, een allerbest werk, want juist daar in zijn huis mogen we de Heere ontmoeten. Maar wat kleven er niet een gebreken aan onze kerkgang, zoals in deze dienst. Zitten we echt goed te luisteren? Leiden we anderen niet af? En zitten we hier heilbegeerig om meer van de Heere te weten, om onszelf beter te leren kennen? Of zit u misschien te denken aan die klus waar u morgen aan moet gaan beginnen en waar je best tegenop ziet? En een jongere denkt, ja, ik heb eind van de week heb ik toetsen, hoe zal dat gaan? Zo onder de preek. Wat kunnen je gedachten gemakkelijk afleiden? En wat denkt u van het preken? Is dat ook geen allerbest werk? Hoeveel gebreken zitten ook hierin? Wat kunnen we gemakkelijk ook als dominee onszelf bedoelen? Daar moeten we voor bewaard blijven. Het gaat niet om ons, het gaat om Gods woord. Het gaat om zijn eer. Het gaat om het behoud van zondaren. Gemeente, wat een gebreken. Kleven er aan die allerbeste werken. En legt een kind van God zich nu neer bij die constatering. Ik heb nog heel wat zonden en veel gebreken. Ja, dat is nu eenmaal zo. Als dat zo zou zijn, dan zou het alleen maar schijn zijn. En was alles maar tijdelijk geweest. Nee, die constatering geeft een oprechte christen voortdurend reden om zich voor God te verootmoedigen. Dat is het eerste waar onze Dordtse vaders op wijzen. Het welk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Wat is dat verootmoedigen? Dat is klein worden, klein denken van onszelf. In de taal van de catechismus zouden we kunnen zeggen, het leidt tot een verdieping van de kennis van onze ellende. Wie ben ik toch? Wat kleven er niet een gebreken aan me, terwijl de Heere zo goed voor me is? Ootmoed is het voornaamste kenmerk van genade. Het leidt tot een steeds groter zondaar worden in de beleving voor Gods aangezicht. En dan hebben we elke dag genoeg om als een arme zondaar met lege handen aan de troon der genade te komen, bedelend om genade. Als we de Heere mogen vrezen, dan worden we geen sterke en grote mens in onszelf. Maar we blijven een arme zondaar tot onze laatste snik. Kennen we dat? Dat zich voor God verootmoedigen. Dat is iets anders dan zwaarmoedigheid. In de verootmoediging gaat het om de levende ontmoeting met God. En vrucht van deze ontmoeting is dat we steeds kleiner worden in eigen oog. En dat Gods genade steeds groter voor ons wordt. Verootmoediging, dat is dus het eerste. Het tweede is dat wij steeds weer en steeds meer de toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus. Hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Telkens opnieuw ontdekken van eigen zonde, eigen zwakheid, moet ons steeds opnieuw doen vluchten naar het kruis. Dat is ook een kenmerk van genade. De toevluchtneming des geloofs. Sommige mensen vinden dat een toevluchtnemend geloof nog geen echt geloof is. Maar in de schrift vinden we het eigenlijk op iedere bladzijde terug. Dat toevluchtnemend geloof. God is een toevlucht voor de zijnen. Gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Dat toevluchtnemend geloof is niet alleen aan het begin van de bekering te vinden, maar het blijft. Een gelovige blijft gedurig schuld maken en heeft die borg telkens weer nodig. Die toevluchtneming die houdt in op grond van Gods woord en door de werking van de Heilige Geest in de gestalte van een verloren zondaar. Als een nietshebbende tot Christus vlucht en op hem hopen, zijn woord volwaarachtig houden. Geliefden, kennen we dat? Dat toevluchtnemend geloof. Dat durft misschien nog niet te zeggen, het is ook voor mij. Maar ik kan Christus niet meer missen. Hem heb ik nodig. Kijk, een verzekerd geloof beleidt. Ik ben verzekerd dat ik in Christus geborgen ben. Maar ook een verzekerd gelovige kent toch telkens weer dat toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus. Waar zullen we anders heen gaan dan tot hem? In de derde plaats leidt de strijd tussen de oude en de nieuwe mens het telkens weer ontdekken van je zondige aard tot geestelijke oefeningen. Onze vaders hebben het zo verwoord: het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden. Uit de heilige oefeningen zal blijken dat het verdriet over de zonde oprecht is en dat het toevlucht nemen tot het kruis geen goedkoop beroep op genade is. Gemeente, omdat we beseffen hoezeer God de zonde haat en hoe duur de genade is, binden we daadwerkelijk de strijd aan tegen de zonde. Het vlees moet gedood worden. We kunnen dat niet zelf. We doen het ook niet uit onszelf. Al zijn we er zelf wel helemaal bij betrokken en gaat het niet buiten ons om. Maar het geschiedt door de geest der gebeden. De geest doet ons bidden en de geest bewerkt dit sterven van de oude mens. Hoe langer hoe meer door de geest des gebeds En naast de geest der gebeden worden genoemd de heilige oefeningen der godvruchtigheid. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel tijd nemen om Gods woord te onderzoeken. Mensen die veel voor Gods koninkrijk mochten betekenen, zijn altijd mensen geweest die veel tijd namen voor geestelijke oefeningen, overdenkingen van Gods woord en gebed. Kennen we iets van die geestelijke oefeningen? Dat je je verdiept in een gedeelte uit Gods woord, biddend daarover nadenkt. De strijd tussen de oude en de nieuwe mens leidt in de vierde plaats tot een naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten. Het eindperk der volmaaktheid. Ik noemde het net al even, dat verlangen naar die volmaaktheid. Om verlost te zijn van het lichaam des doods en om met het lam in de hemelen te mogen regeren. Gods volk is een zuchtend volk. Zuchtend, maar ook verlangend naar het eind. Paulus die zegt zo treffend: indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mens. Hij bedoelt dat de strijd wel eens zo hoog kan gaan en de moedeloosheid hem wel eens zo kan terneerdrukken dat hij zich de ellendigste van alle mensen zou voelen als er geen eeuwige toekomst was. Dateen die zong: wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. Zuchtend en verlangend gaat Gods kerk naar het eindperk der volmaaktheid. Want daar mag het oude vlees worden afgelegd. En zal het lam Gods eeuwig worden groot gemaakt. Maar hoe kan u een ware gelovige het in die strijd tussen die oude en die nieuwe mens volhouden? En staande blijven? Wel, daar spreekt artikel 3 over. De troost voor een verloste zondaar. Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde. En ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans. U hoort wel, de driehoofdige vijand. Zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven? Ter oorzake van de overblijfselen der inwonende zonde. Wat wordt daarmee bedoeld met die inwonende zonde? Wel, naast het beginsel van geestelijk leven is ook het oude zondebeginsel overgebleven. Daarom is de roeping in het kader van de heiliging en volharding niet alleen om ijverig te zijn in goede werken van geloof en liefde, maar ook om de inwonende zonde te doden. Ik haalde net al even de Puritein John Owen aan. En hij heeft een boek geschreven wat heet The Indwelling Sin in Believers. Over de inwonende zonde in de gelovigen. En in dat boek, wat onlangs vertaald is in een dik groen boek op leven en dood, heel mooi en goed om te lezen. In dat geschrift geeft hij een haarscherpe diagnose van wat de zonde is en welke macht zij uitoefent in het leven van degene die de Heere mogen vrezen. En hij neemt als uitgangspunt Romeinen 7 vers 21. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Bij de uitleg van die woorden benadrukt Owen dat het hier gaat over de voortdurende strijd die Paulus na zijn bekering moest voeren. Het leven van een christen tekent deze Puriteinse prediker als een slagveld, waar een gevecht op leven en dood, zo heet dat boek dus, de Nederlandse vertaling van een aantal geschriften van John Owen, waar een gevecht op leven en dood plaats heeft tussen geest en vlees, tussen het nieuwe leven en de inwonende zonde. En het wezen van de inwonende zonde is in het leven van Gods kinderen de vijandschap tegen God. Owen die verwijst dan naar de bekende woorden uit Romeinen 8 vers 7. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Die inwonende zonde die openbaart zich op allerlei manieren. In een listig verdraaien van de leer van de schrift. In onverhoedse aanvallen schrijft Owen om ons hart te overweldigen. Maar een van de gevaarlijkste gedaanten waaronder die inwonende zonde zich voordoet, is volgens hem de verborgen houding van afweer en afkeer die in ieder mens aanwezig is. En hij schrijft: die houding heeft onze gevoelens en onze geest in haar greep. En fluistert voortdurend dat er iets beters, iets aantrekkelijkers te doen is dan te bidden, te mediteren of te luisteren naar de verkondiging van het woord. Hierdoor komt het dat wanneer Gods kinderen zich zetten om zijn aangezicht te zoeken, zij een dodelijke vermoeidheid voelen, gemakkelijk worden afgeleid of soms een sterke neiging hebben om ermee maar mee te stoppen. Scherp waarschuwt Owen tegen de gevaren die hier dreigen. Misschien heel herkenbaar. Een groot gevaar om alles maar te laten rusten. Om ons gemakkelijk te laten afleiden. Owen benadrukt dat wij geroepen worden die inwonende zonde te doden. En wat bedoelt hij daarmee? Niet een totale vernietiging van de zonde, maar een voortdurende strijd ertegen. Zodat die levenskrachten steeds zwakker worden. Daarvoor is nodig dat we onszelf grondig leren kennen. We moeten weten tegen welke vijand we strijden. En vervolgens dienen we door het geloof de geestelijke wapenrusting aan te doen. En vooral waakzaam te zijn in het voortdurende gebed. Gemeente, we worden geroepen steeds weer te spreken om de doorwerking van de Heilige Geest en de kennis van Jezus Christus. Owen zegt: richt uw geloof op Christus voor de doding van uw zonde. Zijn bloed is het grote soevereine middel voor zielen die van zonde ziek zijn. Leef daarin en ge zult als overwinnaar sterven. Gemeente, als we aan eigen krachten waren overgelaten, dan zou het een verloren zaak zijn. Zelfs voor een verloste zondaar. Want onze kracht is klein. De driften veel. En het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat? O Vader, zo gij ons verlaat. In het leven van iedere christen zijn altijd tegenkrachten aan het werk. En misschien ervaar je het aan den lijve vandaag. Er zijn overblijfselen van de zonde. Er zit een verrader in ons eigen hart. Verder zijn daar de aanvechtingen der wereld en des Satans. Zo lezen we in artikel 3. De wereld lokt, boeit, spreekt aan, toch? Hij probeert altijd weer invloed uit te oefenen op allerlei manieren. De Satan probeert een kind van God tot zonde te verlokken. Vaak met mooie argumenten. We hebben het vanmorgen gehoord. Wat een aanvechtingen. Van alle kanten. O, die driehoofdige vijand. Indien we aan eigen krachten waren overgelaten. Maar wat een wonder dat we met de kerk belijden overeenkomstig Gods woord. Maar God is getrouw. Vanmorgen zeiden we, God is een God van wonderen. Vanavond zeggen we, God is getrouw. Dat is nu de troost voor een verloste zondaar. Te midden van alle bestrijdingen, te midden van alle aanvechtingen. Hoe zeggen onze Dordtse vaderen het aan het slot van artikel 3? Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigt en ten einde toe krachtiglijk bewaart. De volharding der heiligen wordt gefundeerd in de trouw van God en niet in de macht van de mens, de macht van een kind van God. Want een kind van God is machteloos en krachteloos in zichzelf. Geliefden, als we genade mogen kennen, dan houden wij God niet vast. Maar hij houdt ons vast. Zo belijden toch allen die de Heere mogen vrezen. En zo is ook de volharding der heiligen een genadegave van God. En mag het in verwondering gezegd worden. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Gemeente, kennen we dat wonder van de verlossing van een zondaar? Of leven we nog voor eigen rekening volop in de zon? Met de eeuwige rampzaligheid tegemoet. O, haast u toch. Vlucht toch. Tot hem. Tot de Heere Jezus Christus. Die werkelijk verlossen kan. Die een volkomen verlossing heeft teweeggebracht door zijn lijden en sterven. En indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, verlost van zonde en schuld, dan zult u waarlijk vrij zijn. Amen. Gemeente, zingen we van de 17e psalm. En daarvan de versen 3 en 8. Psalm 17, vers 3 en 8.